Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign en Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen.
Dit is In, de podcast met Raymond Jansen.
Welkom terug bij de eerste en enige podcast over politiek en maatschappij in Nijmegen. Mijn gast deze week Wilco Veldhorst, bestuurder van FNV Bouw en Wonen. Mijn naam is Raymond Jansen en dit is jaargang 4, aflevering 156 van In de Podcast. Ja, welkom Wilco. Wij kennen elkaar, dus we hebben afgesproken te tutoyeren. Ik wil het met jou hebben over de grensstreek, over wonen en werken in de regio Nijmegen, Rijk van Nijmegen. En het deel over de grens. En misschien ook wel een beetje verder. Maar de eerste vraag aan mijn gast is altijd... Wat is je opgevallen in het lokale, in het regionale nieuws?
Nou ja, dat is niet zozeer het lokale nieuws. Als wel, ik heb je daar al wat over gestuurd. In Coevorden is wordt de treinverbinding tussen Coevorden en Duitsland hersteld.
Ja.
En toen vroeg ik me eigenlijk af van, nou, waarom kan dat daar wel en in de regio Nijmegen niet?
Ja.
We weten natuurlijk allemaal al dat dat al heel lang speelt, dat verhaal. Nou ja, goed. En als mensen aan mij vragen van waarom maak je daar als vakbondsman nou überhaupt druk over? Is het denk ik goed om even te zeggen dat ik 10 jaar hier gewerkt heb als regiobestuurder van FNV.
Ja.
En in die hoedanigheid ook te maken gehad heb met grensoverschrijdend werk binnen de vakbeweging. Ik ben arbeidsmarktbestuurder hier geweest voor FNV. En als je natuurlijk kijkt naar de hele regio, arbeidsmarktregio, wonen en werken, dan zijn gewoon verbindingen essentieel.
Ja, precies.
En het is heel raar dat de grootste Nederlandse stad aan de Duitse grens geen spoorverbinding met Duitsland heeft.
Ja. Ja, want daar gaan we natuurlijk uiteindelijk naartoe. De treinverbinding tussen Nijmegen en Kleef. Je ziet op heel veel plekken in de grensstreek dat die verbindingen toch weer in ere hersteld worden. Daar komt ook geld voor. Er is ook geld voor, hè? Vooral vanuit Duitsland. Maar ja, in Nijmegen wil het maar niet lukken. De provincie Gelderland is geen fan. Ik heb wel eens over van Kamerleden uit deze regio gehoord dat het van Den Haag ook niet gaat gebeuren. En die grootste dwarsligger is volgens mij de gemeente Bergendal, om precies te zijn, Groesbeek.
Ja, nou ja, kijk, het boeiende is dat elk probleem wat de gemeente Bergendal, CQ Groesbeek aandraagt, dat elk probleem te ondervangen is. Hè. Kijk, herrie, daar is prima wat aan te doen. Je kunt rails in een rubberen bedding leggen. Dat betekent dat het minder trilling en minder herrie geeft.
Ja.
Het moderne materieel is veel stiller dan dat waar men 30 jaar geleden mee reed. En dat is natuurlijk een beetje de angst voor Groesbeek.
Nou reed ik vorig weekend nog door Groesbeek. En het ligt er wel heel dicht op. Hè? Het is echt dwars door het dorp. Dus nou, ergens snap ik het ook wel.
Daar wilde ik even naartoe.
Ja.
Kijk, ten eerste denk ik, maar dan moet je even wat verder kijken. Het zou een herstel zijn van de treinverbinding tussen de regio Nijmegen, waar 300.000 mensen wonen. Met Kleef, waar ongeveer 75.000 mensen wonen. Goch, 40.000 mensen. Kempen, 40.000 mensen. Krefeld, 300.000 mensen. Naar Duisburg, 500.000 mensen. En Düsseldorf, 600.000 inwoners. En Keulen, 1,1 miljoen inwoners. Het zou ook inhouden dat Groesbeek en welk dorp met 15.000 inwoners wil dat niet, zou je denken. Een rechtstreekse treinverbinding met ongeveer elke grote Duitse stad binnen een straal van 100 kilometer krijgt. En met één overstap ongeveer elke grote Duitse stad binnen Duitsland zou krijgen.
En waarom gebeurt het dan toch niet?
Geen idee. Ik denk inderdaad dat de gemeente Bergendal dwars ligt in dit verhaal. De Duitsers hebben destijds aangegeven dat ze bereid waren heel erg ver te gaan. Ze wilden ongeveer de helft van de kosten voor hun rekening nemen. Het gaat voor Nederland om een klein stukje, namelijk het traject tussen Malde en de grens wat betaald moet worden. Ja, en men draagt dan aan, het geeft herrie, het stinkt. Men is bang voor het verdwijnen van de bussen in Groesbeek. Ik kijk daar wat anders tegenaan. Ik denk als je een station hebt in Groesbeek, dan heb je ook aan- en afvoer nodig van zo'n station.
Ja, zou je denken.
Dus zou je kunnen indenken dat er juist beter openbaar voer in Groesbeek komt. Nou goed, ja, waarom maak ik mij er vanuit de vakbeweging druk over? We hebben bijvoorbeeld te maken in de regio Achterhoek, waar eenzelfde probleem speelt. Ook daar zijn de grensoverschrijdende verbindingen belabberd. Daar hebben we te maken met mensen die in de bijstand zitten. Die naar werk bemiddeld worden over de grens. En dan zegt de ene overheid van nou, wij bemiddelen jou naar werk. En de andere overheid zegt, en hoe je er komt, moet je maar zelf zien.
Oh, ja.
En als je dan mensen hebt die geen auto tot hun beschikking hebben. En dat hebben de meeste mensen die in de bijstand zitten natuurlijk niet. Dan heb je die ook niet zomaar gekocht. Bovendien, als je wel een auto kunt kopen, dan telt die mee met je vermogen. Dus dat is natuurlijk allemaal heel erg vervelend.
Ja.
Dus dat is de reden dat wij er vanuit de arbeidsmarktperspectief gewoon heel veel waarde aan hechten. Dat het openbaar vervoer beter wordt. Nou, dan speelt er in Nijmegen natuurlijk nog veel meer mee. Deze stad zit eigenlijk gewoon dicht. Kan niet meer naar het westen uitbreiden eigenlijk. Niet meer naar noorden. Niet meer naar het zuiden. Ja, dan kun je eigenlijk alleen nog maar de grens over.
Ja.
Als je de grens over wilt, dan moet je je verbindingen met over de grens natuurlijk verbeteren. Nou, wat je dan ziet is de weg naar Kleef die houdt ergens op in een weiland.
Ja.
En er is geen spoorverbinding. Nou, als ik nog even wat mag aanvullen. Je zou natuurlijk kunnen denken, en dan denk ik in een dorp als Nijverdal, om eens een voorbeeld te noemen, kan dat. Daar is het station en de weg onder de grond gewerkt. Daar liep een hele drukke provinciale weg dwars door het dorp en een spoorverbinding tussen Almelo en Zwolle. Nou kun je natuurlijk indenken, als dat in een dorp als Nijverdal kan, waarom zou dat in een dorp als Groesbeek niet kunnen?
Ik hoor al met al een heleboel oplossingen voor problemen die er zijn. En één ding gebeurt maar niet, namelijk de medewerking van Groesbeek. Dus dat is eigenlijk de missing link in het hele probleem, als ik jou zo beluister. Dat is toch bizar?
Ja, goed. Ik verbaas me erover dat een gemeente met zeg 20.000 inwoners een oplossing tegen kan houden voor een regio waar 1,5 miljoen mensen wonen. Daar hebben we het natuurlijk eigenlijk gewoon over. En als je gaat kijken, ik ben ook bestuurder geweest in de Betuwe. Toen daar een Betuwe-route moest komen die in het belang was van de Rotterdamse haven.
Ja.
Toen werden alle argumenten tegen de Betuwe-route werden gewoon aan de kant geveegd. Nou ligt dat ding er. En nou sluit hij in Duitsland niet aan. Hè? En het is ook niet zo dat hij nou winstgevend of iets dergelijks is. Maar als je het hebt over het herstel van de spoorverbinding Nijmegen-Kleef, dan wordt er iedere keer aangehaald van ja, het is niet winstgevend, het is niet verliesgevend, maar het is voor de regio van belang.
Ja.
En je doet ook iets voor mensen concreet, denk ik.
Tot zover.
Dit is In de podcast.
Ik praat met Wilco Veldhorst, bestuurder van FNV Bouw en Wonen. En hij is zeer betrokken bij het dossier, ja, de grensstreek zou ik maar even noemen. En Wilco, voordat we inhoudelijk op die materie ingaan, hoe is het zo gekomen? Waarom vind jij die grensstreek zo ontzettend boeiend?
Nou ja, dat heeft deels familiaire redenen. Het is zo dat mijn vader opgegroeid is in Deurne. Dat is een buurtschap bij Dinxperlo. En Dinxperlo is een dorp op de grens. Dat is half Duits, half Nederlands. Daar woonde veel familie over en weer aan de Duitse en de Nederlandse kant van de grens. Mensen spraken hetzelfde dialect. En ik lees het over de situatie van 100 jaar geleden.
Ja, ja, ja.
Mensen spraken hetzelfde dialect. Nou ja, sociale voorzieningen waren er 100 jaar geleden niet. Dus als je werk zocht, dan deed je dat net zo makkelijk over de grens als in Nederland. Dat is natuurlijk eigenlijk allemaal pas vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw veranderd. Voor 1923 was het zo dat de mensen die daar woonden hun biertje in de kroeg gewoon in hun marken en in pfennigen betaalden. Totdat je daar de hyperinflatie kreeg en dat over was. Dus er waren gewoon veel banden. Die verhalen heb ik natuurlijk van kleins af aan gehoord. Er is nog een andere reden, die heeft eigenlijk, en dat past mooi binnen de tijd waarin dit opgenomen wordt natuurlijk. Mijn moeder had een broer die is omgekomen in een Duits concentratiekamp. Die was nooit zo'n fan van Duitsland, zou ik maar zeggen. En die heeft eigenlijk mij wel geleerd van, nou ja goed, die zei altijd letterlijk tegen mij, het zijn twee Nederlanders geweest die mijn broer verraden hebben. En het zijn Duitsers geweest die me geprobeerd hebben te helpen.
Oh ja.
Daarmee vind ik het van belang dat je gewoon goede contacten over en weer hebt. Omdat als je elkaar begrijpt, dan betekent dat je een heleboel van dit soort ellende gewoon kan voorkomen.
Eigenlijk zeg jij, het is heel natuurlijk om, het kan heel natuurlijk zijn om als je dicht op de grens woont, om die grens als het ware, onzichtbaar te maken en gewoon te gebruik te maken van de regio waarin je woont.
Ik denk dat het goed is om je te realiseren dat die grens die er getrokken is, dat het gewoon ook een onnatuurlijk iets is.
Ja, arbitrair.
En dat kun je bijvoorbeeld in Dinxperlo heel mooi zien. De zuidkant van het dorp hoorde bij het bisdom Münster, was katholiek. Dus dat kwam bij het Rijnland. En de noordkant van het dorp was protestant, dus die kwam bij Gelderland.
Ja. Oh ja.
En dat is natuurlijk op een heleboel plekken. De grens tussen Limburg en, dat is ook een bizar verhaal. De grens tussen Limburg en Duitsland is vastgesteld door de afstand van de kanonskogel. Dus er is gewoon op een gegeven moment een kanon geschoten. En waar die kogel terecht kwam, dat werd de grens.
Ja.
Dat betekent dus dat het gewoon een onnatuurlijk iets is.
Jouw affiniteit met die grensstreek is dus voor een deel je persoonlijke omstandigheden geweest. Maar die kennis heb je natuurlijk ook kunnen inzetten in je werk. Als, ja. als bestuurder, vooral betrokken bij bouw aanvankelijk. Hè?
Mm-hmm.
Wat bracht dat jou, die kennis, die ervaring?
Ja goed, kijk, waar wij tegenaan liepen waren bijvoorbeeld mensen die in Groesbeek wonen en in Duitsland gewerkt hebben. Dus zo is eigenlijk FNV Bouw begonnen met het leggen van contacten met collega-bonden over de grens.
Ja.
Er waren veel mensen die in de jaren 80 zeg maar, werkten voor koppelbazen over de grens.
Ja.
Liepen tegen pensioenproblemen aan. Konden we niet altijd oplossen. Heel vaak ook gewoon niet.
Nee.
Maar zo zijn die contacten eigenlijk wel gelegd met de Duitse collega's. Toen kwam ik werken bij FNV Bouw.
En ja.
toen was het eigenlijk een beetje het verhaal van... nou ja, jij bent de enige binnen het team die Duits spreekt.
Ja.
Kun je natuurlijk ook wel wat van vinden, maar goed.
Ja.
Dus ga jij Duitsland maar doen. Dat is ja. ongeveer het verhaal. Nou ja, goed. En daar kreeg ik van Lieve Leekreen natuurlijk contacten met allerlei mensen over de grens heen. En zo is dat een beetje, ja. een beetje ontstaan eigenlijk.
Hey, en als we nu kijken, want jij noemde het net al even. Hè, de bouwopdracht die er ligt, dat geldt voor zo'n beetje elke Nederlandse gemeente. Dus ook voor Nijmegen en omgeving.
Ja.
Er moeten heel veel huizen gebouwd worden. En je stipt het net al even aan. Uitbreiden is moeilijk. Hè, want richting het noorden heb je Elst. Richting het westen bij Weert en Beuningen. En dan gaan we het rondje rond. Dus je kunt eigenlijk geen kant meer op. Of je komt in de Ooipolder. Dan schijn je niet te mogen bouwen. Dus ja, ik ben wel eens benieuwd. Wat is dan de inzet van FNV Bouw als het gaat over die bouwopdrachten? Hoe kijken jullie daarnaar?
Ja goed, kijk. Het is natuurlijk dat hele verhaal dat ligt nu gewoon redelijk stil. En dat heeft te maken met stikstof. Dat heeft te maken met allerlei... eigenlijk moet je gewoon de conclusie trekken dat de politiek gewoon 20 jaar alle problemen voor zich uitgeschoven heeft. Nu komt het allemaal bij elkaar en nu kan de politiek dat niet oplossen. Vandaar dat we ook met die formatie natuurlijk allemaal ingewikkeld zitten.
Ja.
Het probleem wordt allemaal versmalt tot... nou, als we geen asielzoekers meer hebben in Nederland, even heel kort op de bocht. Dan hebben we ineens geen probleem met bouwen, nee. met wonen, met weet ik wat allemaal meer.
Nee, maar we zitten gewoon allemaal niet waar. We zitten met de bouwproblemen. Ja. We hebben geen capaciteit, geen personeel. Stikstof Precies. is een probleem. Dus het is een optelsom, zeg je.
Ja. Ja. Kijk, we weten allemaal dat... er is in 2008 natuurlijk een financiële crisis geweest. Dat heeft heel veel gevolgen voor de bouw gehad. Er zijn heel veel mensen de bouw uitgegaan die niet meer teruggekomen zijn. Toen trok het weer een beetje aan. Toen kregen we natuurlijk het verhaal rondom de stikstof. Dus er worden geen vergunningen.
Nee.
Minder vergunningen verleend dan zou moeten. Dus het zit eigenlijk een beetje vast. Het risico wat we lopen is natuurlijk dat je weer een... uitstroom uit de bouw krijgt, dat je weer veel ervaren mensen krijgt die verdwijnen. Terwijl het werk er wel is.
Ja.
Dus er ligt eigenlijk ook gewoon wel een... Ja, je moet eigenlijk tegen de politiek gewoon zeggen... jullie moeten nu gewoon eens een keer ophouden met praten. Gewoon eens concreet wat doen. Want je loopt gewoon het risico dat je heel veel mensen kwijt bent... die je nodig hebt, die we eigenlijk gewoon nu nodig hebben... en ook over een paar jaar nodig hebben om aan die bouwopdracht te voldoen.
Ja, we zeggen, want het werk ligt er niet alleen. De vraag is er ook. Van.
Ja, de vraag is markt. Er. Maar het zit om technische redenen zit het vast... Dus ja, ik denk dat je als je gaat kijken naar de regio Nijmegen, dat is natuurlijk op zich iets wat de politiek zou moeten doen, maar goed, ik denk dat je ook eens een keer buiten de gebaande paden moet kijken en zou kunnen zeggen van nou, in Duitsland is het hebben een regio naast ons die niet per se goed gaat. Hè? Dat is een regio voor Duitsland is dat ook een mm-hmm. uithoek, net als wij zeg maar voor Nederlandse begrip een uithoek zijn. Hoe zou je elkaar kunnen versterken? En als je nou eens van een stad als Kleef of van een stad als Emmerik... gewoon het nieuwe Rijn van Nijmegen en Arnhem zou kunnen maken... dan zou dat misschien wel een oplossing kunnen zijn. Nou, dat is een oplossing waar we nog niet echt in zitten, denk ik, is mijn indruk.
Nou, ik zie ook één praktisch probleem. Namelijk, volgens mij ligt Kleef of Kranenburg in Duitsland.
Ja.
Hoe gaan we dat aanpakken? Want ik vind het idee hartstikke leuk... Maar ik kan me ook wel voorstellen dat de politiek daar niet als allereerste optie naar gekeken heeft. Hoe staan
nou ja,
voor?
De Nederlandse politiek heeft één rare eigenschap. En dat komt op alle dossiers terug. Ook op dat dossier met die trein bijvoorbeeld. Alles achter de grens is wit. Dus toen Zevenaar een keer het idee had om een outletcentrum te bouwen, mm-hmm. was op hetzelfde moment leefde dat idee in Emmerik. Dan had je natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, laten we eens met elkaar gaan praten en laten we dat op de grens, waar je bijvoorbeeld bij Elten een heel groot terrein hebt van voorheen de douane, waar niks mee gebeurt. Wat staat, dan had je misschien, en had je allebei voordeel van gehad, had je daar dat outletcentrum kunnen bouwen. Nou, dat is niet gebeurd. Dat heeft te maken met de keuzes die de politiek maakt. En dat geldt natuurlijk voor dit verhaal ook. Er zitten wel degelijk praktische problemen aan, want als je over de grens gaat wonen, dan word je natuurlijk grensarbeider.
Ja.
En dat betekent dat er belastingconsequenties aan vastzitten. Er zitten consequenties voor je pensioen aan. Er zitten consequenties voor huur.
Dat zijn de gevolgen van de mensen die besluiten om daadwerkelijk in die woning te gaan wonen. Ja. Die daar dan gebouwd gaan worden. Maar eerst, hè, stel je voor, dit is een goed plan bevonden door de politiek. Hoe ga je dit aanpakken? Want je gaat dan, wordt dat dan Nijmegen? Moet je dan grond gaan uitruilen? Of hoe stel jij dat voor? Ik ben geen jurist, hè? En jij ook niet?
Nee, ik ook niet. Dus het is een beetje... Kijk, op zich, en dat is natuurlijk wel een probleem wat je daar aanroert. Gemeentes verdienen geld aan grondverkopen. Dus dat is ook de reden dat natuurlijk gemeentes gewoon liever dat in eigen hand hebben.
Ja. Grondverkopen, dus wij hebben hier een stukje grond, dat verkopen aan een projectontwikkelaar. Ja. Die zet een huis, zo bedoel je?
Ja, nou ja, kijk, mooi voorbeeld misschien voor... ik heb onlangs te maken met pand voor arbeidsmigranten in Duiven, was dat... De gemeente Duiven die verkocht grond voor een distributiecentrum. Mm-hmm. Daar werkte alleen allemaal Oost- en Midden-Europeanen.
Ja.
En die wilden me niet. Dat is natuurlijk even heel kort de bocht. Toen heb ik ingesproken in de gemeenteraad. Heb ik gezegd, ja, luister, als jullie grond willen verkopen... omdat je bedrijvigheid binnen wil halen... moet je ook realiseren dat er mensen werken... en die mensen moeten wel woonruimte hebben. Wat wij doen... Kijk, en daar kan het wel, even bot gezegd... Wij verkopen hier die grond en we laten vervolgens de arbeidsmigranten die daar werken, die laten we wonen in Emmerik en de Kleef en allerlei slechte onderkomens. Nou, als je dan met arbeidsmigranten kan, even bot gezegd, dan kun je dat natuurlijk ook met mensen die gewoon op zoek zijn naar een huis.
Oké, dat is nogmaals, dat is de invulling. Maar ik vraag me dan af, wie gaat dat dan bouwen? Wie is opdrachtgever? Waar ga je dan wonen? Want ik vind het een heel creatief idee, maar nu de uitwerking van.
Nou ja, ik denk, hè, we hebben een EUR-regio waarin gemeentes en Duitse overheden samenwerken. Ik denk dat je dit probleem mooi door de EUR-regio zou moeten kunnen laten oplossen.
Ja. Dus wethouder Noël Vergunst, die voor dat dossier verantwoordelijk is, die moet gaan bellen met de EUR-regio en zeggen, joh, luister eens, ik wil 10.000 woningen bouwen in de grensstreek. Hoe moet ik dit aanpakken?
Nou, bijvoorbeeld.
Ja. Creatief?
Ja, dat vond ik zelf ook wel. Kijk, alleen wat ik opvallend vind... We zien allemaal natuurlijk dat dit een probleem begint te worden. Als je gewoon bijvoorbeeld in de Achterhoek kijkt. Je begint in Winterswijk.
Ja.
En je gaat het hele spoor langs. En dan eindig je ongeveer in Eindhoven. En alles is ongeveer zo'n beetje volgebouwd. Er zitten nog een paar weilanden tussen. Dus als je wat wilt, dan kun je denk ik bijna niet anders dan een keer naar de oostkant kijken.
Nee.
Nou ja, en dan ga je wat dingen met elkaar combineren. Met name bijvoorbeeld de stad als Emmerik is een stad die natuurlijk veel leegloop kent.
Ja.
De kazerne is te vertrokken, de douane is natuurlijk vertrokken. Spoorwegen zijn afgewaardeerd daar. Dus er is veel werk verdwenen, daarmee zijn ook mensen verdwenen, krijg je leegstand. Leegstand is voor geen enkele plaats goed. Dus ik kan me voorstellen dat Duitse overheden er niet eens afwijzend tegenover staan.
Dus dan krijgen we behalve Nijmegen en Nijmegen-Lent krijgen we ook Nijmegen... Kleven?
Nou ja, nee, maar goed, ik bedoel, je hoeft niet per se... Het hoeft natuurlijk geen deel van Nijmegen te
doen. Nee, okay.
Alleen als je gaat kijken hoeveel Nederlanders er al wonen over de grens. Hè. Kijk, Kranenburg, daar is 25% van de inwoners is Nederlander. In Kleef wonen geloof ik 13.000 Nederlanders in de stad. In de hele kruis is ongeveer 10% van de inwoners is Nederlander. Dus het is al zo dat je natuurlijk... En trouwens, andersom net zo, want de grootste groep buitenlanders in Nijmegen is Duitser. Dat weet alleen bijna niemand. Dus... Misschien moet je daar ook eens gewoon wat pragmatischer mee omgaan.
Dus dat brengt misschien ook wel weer luchthaven Nijmegen Wezen. Oud, een idee van oud-burgemeester Guusje te Horst weer wat dichterbij.
Nou ja, kijk, ik heb zelf altijd gezegd... het is natuurlijk heel raar dat je daar niks mee doet. Je kunt er allerlei politieke redenen voor hebben om daar tegen te zijn. Hè? Qua klimaat, qua groen, nou, noem maar op.
Tegen vliegen op zich bedoel je?
Ja, tegen vliegen op zich... Je kunt ook redeneren, ja, het ding ligt er nu eenmaal. En als het ding er ligt, dan kun je er beter ook gewoon gebruik van maken en voordeel van hebben.
Ja.
He, zo is het natuurlijk ook. Het is ongeveer de grootste werkgever in de regio, als je de hele regio neemt. Behalve NXP en universiteiten natuurlijk. Dus het is eigenlijk raar dat de stad daar gewoon heel weinig mee doet.
Ja. Dus samenvattend, Nijmegen moet gaan bouwen over de grens.
Ja, nou ja, ze moeten in ieder geval onderzoeken of die mogelijkheden er zijn.
Dit is In, de podcast.
Daar hebben we het natuurlijk vaak over. We hebben één Europa, iedereen mag komen werken. En dat klinkt allemaal heel mooi. Net over wonen, nu gaan we het over arbeid hebben. Maar in de praktijk, ja, valt het nogal eens tegen.
Ja, nou, laat ik even vooropstellen dat ik op zich vrij verkeer van werknemers een heel mooi iets vind. En dat je mag wonen en werken binnen Europa waar je dat wil. Wat wij alleen vergeten hebben is, en dat is nou niet vergeten, maar dat is bewust gedaan. Kijk, de oorspronkelijke 6 EEG-landen, dus heel lang geleden, waren qua welvaart ongeveer gelijk aan elkaar. Er was niet per se heel erg veel mobiliteit tussen die 6 landen. En toen heeft men besloten om het sociaal stelsel en het belastingstelsel niet op elkaar af te stemmen. Nou zijn we alleen heel veel groter geworden, 26, 27 landen meen ik. En we hebben nog steeds dezelfde regels, maar de mobiliteit is wel heel veel groter geworden, omdat het verschil tussen welvaart aanzienlijk is tussen bepaalde lidstaten. We hebben nog steeds die sociale en belastingwetgeving niet op elkaar afgestemd. En dat betekent dat een paar slimme zaken, jongens, daar gewoon op grootschaal mis dan wel gebruik van maken.
Ja, hoe ziet dat eruit, dat misbruik?
Nou ja, je hebt een model waarvan je eigenlijk kan zeggen, koop een... En ik heb wel eens tegen iemand gezegd, nou ja, als ik een pand koop van €400.000... en ik ben daar zeg €2.000 aan hypotheekrente aan kwijt, en ik kan er zeg maar een man of 20 in huisvesten, en je vraagt €400 per bed, dan haal je €8.000 aan, ja, aan huur op per maand.
Ja.
€2.000 aan €3.000 zeg maar vaste lasten, dan verdien je gewoon €5.000 als een pand.
Ja.
En als je dan nagaat dat het niet om één pand gaat, maar bijvoorbeeld om 80 panden in de stad Kleef alleen al, ja, dan gaat het om gewoon groot geld.
Ja.
Dan hebben we het nog over de situatie waarin je kan indenken dat een bank daarvoor betaalt. Maar het is natuurlijk ook een prachtige manier om geld wit te wassen bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Als we nou eens verplaatsen naar het perspectief van die ondernemer, want je maakt in jouw introductie heel netjes onderscheid tussen misbruik en gebruik. Je zou kunnen zeggen, zolang het mag en er niet gehandhaafd wordt als het niet mag, ja, wat zou dan die ondernemer te verwijt vallen?
Nee, nou goed, maar ik zeg ook niet per se dat een ondernemer iets te verwijt valt. En de moeilijkheid in het hele verhaal is ook dat, daarom zei ik ge en misbruik. Mm-hmm. Het is zo dat als je het hebt over arbeidsmigranten, en ik heb de indruk dat in Nederland inmiddels alles wat uit het buitenland komt op één grote hoop gegooid wordt. Maar er zit natuurlijk een verschil tussen expats, tussen arbeidsmigranten.
Ja.
Tussen arbeidsmigranten onderling, tussen asielzoekers, tussen vluchtelingen, tussen nou, noem maar op.
Ja.
Studenten hebben we ook natuurlijk heel veel.
Mm-hmm.
Maar kijk, een bedrijf als ASML bijvoorbeeld in de regio Eindhoven of NXP hier, die kunnen gewoon niet draaien zonder dat ze technisch geschoold personeel uit India halen, omdat ze die mensen zelf niet meer opleiden.
Nee.
Dat zijn over het algemeen ook geen arme mensen. Die verdienen goed. Hè. In de regio Eindhoven worden huizen gebouwd voor €400.000... waar arbeidsmigranten uit India komen te wonen. Dus dan heb je het in principe over een totaal andere groep dan degene die uit Roemenië komen, bij de Fion in Groenlo bij wijze van spreken werken en in Emmerik wonen.
Ja.
Of de mensen die in het Westland tomaten plukken.
Ja. Nou zeg je, in Kleef wonen, staan hoeveel van die huizen waar tientallen mensen wonen?
Nou ja, ik begreep dat er in de stad Kleef ongeveer een stuk of 80 panden zitten.
Ja.
Maar dan heb je natuurlijk niet alleen in Kleef. Je hebt het ook in Grog. Je hebt het ook in de tussenliggende plaatsen.
Maar stel, we hebben het over Kleef. Hoeveel van die mensen werken dan in Nederland, in Nijmegen, het Rijk van Nijmegen?
Daar is niet precies een beeld van.
Nee.
En we weten, kijk, wanneer is dit ook echt inzichtelijk geworden? Op het moment dat we corona hadden.
Ja.
En mensen woonden in Emmerik die via een uitzendbureau werkten. Bij Tunjes in Paderborn was dat. Daar brak corona uit en een paar dagen later was het in Groenlo en Apeldoorn een bokselprijs. Toen zijn we eens gaan uitzoeken van hoe zat dat nou precies. En toen kwamen we erachter dat dus, we zijn zelf ook wel eens mee geweest met busjes die vanuit Emmerik naar Scherpenzeel reden.
Ja.
Dus, nou ja goed, en wat dan is het niet zo dat ze alleen maar huur betalen voor een bed. Maar ze moeten ook betalen voor de wasmachine, voor het gebruik van de wasmachine. Ze moeten betalen voor het vervoer van en naar... Wat wij geprobeerd hebben in de afgelopen 6-7 jaar... is inzichtelijk maken van hoe zit het model naar elkaar. Dus we zijn met mensen in gesprek geweest. We hebben ze opgezocht thuis. Toen hebben we gevraagd van nou, wat ben je nou kwijt zeg maar aan huur? Wat zijn de voorbijkomende kosten? We salarisstromen zien, dat soort zaken. Waar we dan afgelopen jaar een aantal keren tegenaan liepen. Ik kreeg meldingen van mensen die niet verzekerd waren tegen ziektekosten. Nou, we hebben iemand gehad die had een herseninfarct gekregen. Werkte bij een bedrijf in de regio Mook. Reed naar huis. Of is naar huis gestuurd. Nou, zit 3 kwartier of zo onderweg naar huis. Iemand met een herseninfarct.
Ja, ja.
Moet je liever niet in het verkeer hebben.
Nee.
Is in het ziekenhuis terechtgekomen. Kreeg daar voor een week, geloof ik, middelen voorgeschreven gekregen. 3 weken later kreeg hij een hartinfarct. Want ja, de man was niet verzekerd.
Nee.
Dus daar loop je tegenaan. Nou, we hebben een vergelijkbare situatie gehad met mensen die een bedrijfsongeval hadden in Kuik. Een been ergens het is allemaal wel keurig gemeld bij de arbeidsinspectie en zo.
Ja.
Maar bleek ook allerlei toestanden te zijn met... wel werken via een uitzendbureau, maar die had een uitzendcontract in het Hongaars, terwijl die uit Tsjechië kwam, ik noem maar wat.
Ja, ja, ja.
Andere naam, nou noem maar ellende op. We hebben vorig te maken gehad met 13 Roemenen die het paspoort afgenomen was. Ja, hoe werkt dat dan? Mensen hebben geen geld om vanuit Roemenië hierheen te komen te werken. Wordt er door de desbetreffende uitzender gezegd, nou, wij betalen de reis. Dan moet je alleen wel je paspoort inleveren. En dan werk je de eerste paar maanden voor je paspoort.
Ja.
Dus dat zijn gewoon dingen die we normaal... daarom wilden we niet gaan voetballen in de Verenigde Raad of in Dubai, om eens een dwarsstraat te noemen. Dus dat soort dingen gebeurt hier gewoon in de hoek.
Ja, nu heb ik al eens gehoord dat mensen dat moderne slavernij noemen.
Nou ja, ik denk dat er in ieder geval aan grenst, ja. Kijk, en je zit ook... daarom zeg ik of er zit een verschil tussen de ene uitzender en de ander. Je kan namelijk ook zeggen dat het reguliere uitzendwezen hier ook gewoon last van heeft. Ja, als je natuurlijk zelf nog PNO-functionaris was en ik huurde uitzendkracht in, dan betaalde ik gewoon voor bepaalde uitzenders, bepaalde 10-25% fee, omdat die mensen kantoren hebben, die hebben auto's rondrijden, die hebben personeel in dienst. Ja, mij is ook wel eens ter oren gekomen dat er bepaalde uitzendbureaus zijn die zeggen, laat die fee maar zitten, want ik verdien heel veel aan die woonruimte.
Ja.
En dan gaat het dus om andere uitzendbureaus. Maar dat betekent wel dat je eigenlijk een werknemer hebt die onder het minimumloon werkt feitelijk. Die verzekeringstechnisch vaak allerlei dingen niet geregeld heeft. We hebben recent een geval gehad van een vrouw die TBC had. Ik weet niet precies hoe de situatie zat, want die woonde samen met een man. Dat was een klein kind. Er waren alle drie hadden ze TBC. Kind werd uit huis geplaatst, want was niet verzekerd. Moest wel verzorgd worden natuurlijk. Een man woonde nog in Roemenië, dus het was allemaal een heel ingewikkeld verhaal. Je kan je bedenken dat je iemand met open TBC niet op straat wil hebben.
Nee, liever niet. Nee.
dus er zit hier... En waar loopt dat probleem op vast? Nou, we hebben het net natuurlijk al gehad. Het zit voor een heel groot deel vast op het feit dat er gewoon niet gehandhaafd wordt. Of moeilijk gehandhaafd wordt.
Precies, want als ik het zo beluister, dan zijn dit toch wel een beetje de schaduwzijde van dat werken in de grensstreek. Hè? Want hier wordt toch al een beetje misbruik gemaakt van de samenloop van een aantal regels. Wie is hier aan zet? Wie kan hier een oplossing forceren misschien wel?
Ik heb de indruk dat de minister die er op dit moment zit er wel werk van probeert te maken in ieder geval. Ik denk dat dit iets is wat in Brussel geregeld moet worden, eerlijk gezegd.
Ja.
Ik denk ook dat er heel veel belangen zijn die dat per se niet willen. En die belangen zitten ook in Den Haag.
Kun je dat ook lokaal oplossen?
Dat is denk ik heel erg lastig. Kijk, wat er nu natuurlijk gebeurt, er wordt wel over en weer gewerkt met de arbeidsinspectie.
Ja.
Wij hebben zelf bijgedragen aan het feit dat in Duitsland wetgeving veranderd is. Nou, niet in Duitsland, in Noord-Rijn-Westfalen moet ik zeggen. Dat heeft te maken met de politiek daar. Het land is natuurlijk een federaal land, dus heeft eigen wetten.
Ja,
deelstaat bij eigen wetten, eigen grondwet ook. In Noord-Rijn-Westfalen was het zo, en dat heeft te maken met de jaren 30 nog, dat je niet zomaar een huis binnen mag vallen. Wij hebben op een gegeven moment 6-7 jaar geleden gezegd van nou, hier moet echt iets aan gedaan worden. Toen heeft men de wetgeving dusdanig veranderd dat zeg maar plekken waar mensen wonen die geen familie van elkaar zijn, dat het als pensioen gezien wordt, dan is het geen woonhuis meer. En dan kun je wel zeg maar, daar ingrijpen. En nou zijn er ook groepen van de Nederlandse en de Duitse arbeidsinspectie die daar invallen doen in die woningen.
Ja.
Ik denk alleen wel, dat is een druppel op een gloeiende plaat, want de arbeidsinspectie heeft gewoon te weinig mensen. Dus zo bij tijd en wijle gebeurt dat. Wat je dan nu weer ziet, is nou wordt het in Duitsland aangepakt, gaan ze de grens over, hè? Dus nou komt onze kant.
Ja.
En het is ook niet zo dat er nou per se een probleem is wat ze beperkt tot de grensstreek. Want in het Westland zien we dezelfde dingen, maar dan worden die mensen ondergebracht in de Schilderswijk, zou ik maar zeggen. En vergis je niet, in de stad Den Haag is naar schatting ongeveer 10% van de bevolking arbeidsmigrant. Dus dat gaat om echt heel veel mensen.
Ja. Afrondend. Jij bent ook een ijshockeyfan. En ook daarmee zou jij het liefst de grens over willen.
Ja, nou ja, goed. Dat heeft te maken met gewoon... dat is in Nederland een kleine sport.
Ja.
Ik denk dat als je in Nederland een profcompetitie wil hebben, dat Nederland gewoon daar te klein voor is. Nou, dan zie je dat België en Luxemburg en een paar deelstaten in Duitsland hetzelfde probleem hebben.
Ja.
Dan is het vrij logisch om met elkaar de samenwerking te zoeken.
Zo is dat. Maar dat komt maar wat moeilijk van de grond, geloof ik, hè?
Ja, dat is hetzelfde probleem. Er zijn mensen die vinden over de grens gaan maar eng. En ik heb de indruk dat het op heel veel plekken werkt. Ik heb als iemand uit Amsterdam uit proberen te leggen dat Koblenz voor een Nijmegen naar dichterbij is dan Amsterdam.
Ja.
Maar dat gaat er maar moeilijk in.
Ja, vliegen vanaf Wezen is van hieruit ook wat
toegankelijker
dan een Schiphol.
Dat is natuurlijk een beetje een bizar voorbeeld. Maar ik weet dat er in mijn studententijd jongeren waren die het vliegtuig namen in Wezen naar München. Gingen stappen in München. Dus, en daar kun je van zeggen, ja, is daar vliegen nou echt voor bedoeld? Maar goed, het komt wel voor.
Tot zover. Dank je wel.
Dank je.
En dit was aflevering 156 van In de Podcast. Redactie en productie waren in handen van Rob Jaspers en mijzelf. Mijn naam is Raymond Jansen. Techniek David van der Haren. Audio nabewerking Thijs Jacobs. En volgende week, dan is er weer een In.
Dit is In de Podcast.